Goedemorgen, broeders en zusters. Al hier en al thuis. Fijn dat we hier weer mogen zijn, dat we bij elkaar mogen zijn. Ja, een leuk liedje ook, hè, van zingen maakt blij. En het belangrijkste, dat was het laatste zinnetje, dat God zijn zoon gaf voor mij. En dan wordt zo'n liedje opeens heel persoonlijk. Hè, en ja, dat je dat zomaar mag realiseren, dat God zijn zoon heeft gegeven, ja, voor ons, maar ook voor mij en ook voor u. En dat is toch wel een enorm voorrecht, hè, om te weten dat je daardoor nieuw leven hebt ontvangen, dat je een compleet ander leven hebt, waarin de Heer altijd nabij is en dat Hij voor je zorgt en zijn weg met je gaat. Ja, dat is eigenlijk wel iets geweldigs. God gaf zijn zoon. En over die zoon willen we het ook hebben. Dat hoort ook, hè? Een prediking hoort christocentrisch te zijn. Dus dat betekent dat de Heer Jezus Christus centraal moet staan. Nou, op een bepaalde manier is dat vanmorgen ook wel weer zo. Ik wil graag met u een gedeelte lezen uit Handelingen als inleiding. Handelingen hoofdstuk 17. En dan bevinden we ons zomaar met Paulus op reis, zou je kunnen zeggen, op een van zijn zendingsreizen. Nou, en die reizen die worden allemaal beschreven in het boek Handelingen, dat weet u wel. En dan gaat het even om het gedeelte van hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 14. En zeker dit gedeelte van Handelingen is ook meteen een soort reisverslag dat door Lucas geschreven is. En nou, het hoofdstuk dat begint dan met: zij namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbaten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze Jezus de Christus is, die ik, zo zei hij, u verkondig. En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En van de godvrezende Grieken een grote menigte en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, werden jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad. En ze kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. Maar toen zij hen niet vonden, sleepten zij Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid: deze mensen, die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in zijn huis opgenomen. En deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer, want zij zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. En zij brachten de menigte en de bestuurders van de stad, die dit hoorden, in verwarring. Maar toen zij van Jason en de anderen een borgsom ontvangen hadden, lieten ze hen gaan. En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. Die gingen, toen zij daar aangekomen waren, naar de synagoge van de Joden. En deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica. Want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Velen dan van hen geloofden en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. Maar toen de Joden van Thessalonica te weten kwamen gekomen waren dat het woord van God door Paulus ook in Berea verkondigd werd, kwamen zij ook daar de menigten in verwarring brengen. Maar de broeders stuurden Paulus toen meteen weg in de richting van de zee, maar Silas en Timotheus bleven daarachter. Nou, een stukje reisbeschrijving, hè, zo kun je dit wel omschrijven. van de apostel Paulus samen met Tilas, of Silas, en zo zijn ze ja, onderweg met elkaar. Die omstandigheden die daar waren op dat moment, je weet wel in het grotere plaatje dat het boek Handelingen eigenlijk het boek is dat je aanvankelijk, tenminste zo lijkt het erop, je leidt naar de komst van het koninkrijk van God op aarde, want in het boek Handelingen wordt de wederkomst van Christus verwacht, zelfs zodanig dat mensen die ook lijfelijk verwachten mee te zullen maken, dat is allemaal op zich wel bekend. Tegen die achtergrond is dit geschreven. Wij kunnen nu achteraf zeggen van ja, wacht even, toen Handelingen klaar was, toen het afgelopen was in die hele handelingenperiode, toen is dat koninkrijk van God nog helemaal niet op aarde gevestigd. Want dan zouden wij daar ook nu al de tekenen van moeten kunnen zien en dergelijke, dat het zo is. Dus blijkbaar is er op een zeker moment ja, iets veranderd. En dat heeft menselijk gesproken, heeft dat te maken met het feit dat het volk of het grotere deel van het volk van God niet tot geloof kwam. En vanuit Gods standpunt gesproken kun je zeggen dat de Heer nog een ander plan had. En dat plan, ja, dat moest ook in vervulling gaan. En dat had alles te maken met het lichaam van de Heer Jezus Christus, waarin wij als gelovigen onlosmakelijk met Christus verbonden zijn. En zo mag Christus ook, ja, wat dat betreft, in ons leven centraal staan. Nou, we zitten hier in Handelingen zo'n beetje halverwege, zou je kunnen zeggen. En de omstandigheden waren soms goed, waren soms minder goed. Er zijn gevallen in het boek Handelingen te lezen dat Paulus gestenigd werd en dat hij voor dood werd opgenomen. Ik heb wel eens alles uitgezocht in Handelingen. En dan kom je erachter dat er wel 10 moordaanslagen zijn geweest op de apostel Paulus. Ik zeg altijd maar, het is een wonder dat die man nog leefde aan het eind van de handelingenperiode. En wat je dan wel steeds ziet, ondanks al die tegenstand, hij gaat gewoon door. Het ene moment is hij doodgestenigd, tenminste de mensen hielden hem voor dood. De broeders omringen hem, hij staat op, gaat de volgende stad in en verkondigt weer het evangelie. En het kon best zijn dat hij daar ook weer slagen kreeg te verduren en van alles en weer weg en hup, hij verkondigde het evangelie. En dat zien we eigenlijk hier ook. Hij is in Thessalonica. Daar zijn dan mensen die hem niet, die boodschap niet willen aanvaarden en dergelijke. Die schoppen onrust en dergelijke. En wat doet hij? Ja, hij wordt weggestuurd door de broeders. Gaan jullie maar door. En dan komt hij in Berea en het eerste wat hij weer doet is verkondigen. Dus dat is wat dat betreft werkelijk ongelooflijk. Hoe die man zo in de dienst, in de bediening van de Heer heeft gestaan. Nou, wat die omstandigheden hier betreft, in Handelingen 17, ja, dan word je toch wel vooral bepaald bij de negatieve houding van de Thessalonicenzen. Wij kennen de Thessalonicenzen natuurlijk vooral van de brieven aan de Thessalonicenzen. Dat waren ook de allereerste 2 brieven die de apostel Paulus geschreven heeft. En daarin staat het een en ander. Paulus schrijft daar ook in over de weerstand die zij hebben te verduren als gelovigen. Maar hier is die gemeente dan ontstaan, waaraan Paulus dus later die brieven schrijft. Het eerste is wat er staat in het eerste vers. Zij namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica waar een synagoge van de Joden was. Nou, in vers 5, daar staat, maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad. En ze kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. Daar staat, het is wel goed om daar even op te wijzen in vers 5, maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers. Je moet daar niet onder verstaan dat alle Joden per definitie ongehoorzaam zijn, maar dat het hier om specifieke Joden ging die ongehoorzaam waren. Dus het is maar net even, waar leg je de nadruk op en hoe begrijp je dit? Maar je moet het dus niet opvatten als dat elke Jood ongehoorzaam is. Want dat zou zomaar kunnen. De Joden die ongehoorzaam zijn, zo lijkt dat er een beetje op. Maar het gaat dus echt om degenen van alle Joden die ongehoorzaam waren, want er waren ook van de Joodse mensen die tot het geloof kwamen op dat moment. Nou ja, goed, zij veroorzaakten een opstoot en dergelijke. Vers 11, daar staat dan nog, als hij daar, of vers 10, sorry, als hij daar aangekomen is, dan staat er dat hij ook weer vertrekt. Er staat meteen, stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. En die gingen, toen zij daar gekomen waren, naar de synagoge van de Joden. Het heeft allemaal te maken met de boodschap die de apostel gebracht heeft. Als je weer even in hoofdstuk 17 kijkt over die boodschap, dan staat er in vers 2, Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen. Hij ging de synagoge in. En drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. En dan zegt vers 3 zo mooi, hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is die ik, zo zei hij, u verkondig. Paulus verkondigde de schriften. En ik vind dat eigenlijk zo mooi beschreven hier. Aan het einde van vers 2, daar staat dat hij met hen in gesprek ging vanuit de schriften. Dus de apostel die was er zeg maar niet aangesteld om met die Thessalonicenzen gewoon over koetjes en kalfjes te hebben en over allerlei ontzettend belangrijke bijzaken. Nee, hij was in gesprek vanuit de schriften. En wil je, uiteindelijk komt het daarop neer, wil je in een gesprek of in een verkondiging of wat dan ook überhaupt iets te zeggen hebben, dan is het als gelovige wel handig dat je vanuit de schriften dat gesprek aangaat. Want de schriften, ja, dat is het vaste wat we hebben. Dat is het fundament. Daar hoeven we niet zelf over na te denken, maar dat kunnen we verkondigen. Hij opende die, staat er dan vervolgens, in vers 3, en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Dus hij predikt de Christus. Maar de prediking van de Christus betekent tegelijkertijd dat het dan ook gaat om dood en opstanding. En dat is het fundament wat Paulus daar ook gelegd heeft. De dood en de opstanding van Christus. En ondertussen opent hij die schriften. En dat openen van de schriften, ja, dat is iets dat zie je op allerlei plaatsen in de Bijbel gebeuren. Er werd vanmorgen al even gerefereerd aan de Emmausgangers. Nou, de Emmausgangers die waren op een gegeven moment onderweg met de Emmausganger, Christus, hoewel ze het niet wisten. Maar dan spreekt hij, de opgestane, die spreekt vanuit de schriften. Hij legt vanuit de schriften, zet hij uiteen wat allemaal op de Christus betrekking had. En dan denk ik wel eens van, ja, wat daar had ik wel bij willen zijn. Want het staat in één hoofdstuk, een deel van een hoofdstuk, stelt eigenlijk helemaal niet zoveel voor qua aantal versen en dergelijke. Maar er staat er zo bij, dus dat hij over hen sprak, over alles wat de schriften over de Christus te vertellen hadden. En dat is ook hetgeen wat aanslaat. Want later zeggen die Emmausgangers tegen elkaar van, was ons hart niet brandende in ons toen hij voor ons de schriften opende. Dus de Heer Jezus zelf, de opgestane, die was ook niet zomaar in gesprek met mensen, maar hij was in gesprek met mensen vanuit de schriften. En hun harten branden daarvan. Dat heeft met enthousiasme en met de inwerking te maken van die schriften. Er staat in het Oude Testament, in Psalm 119, dat is de psalm waarin het woord van God zo centraal staat. Daar staat op een gegeven moment dat de opening van de schriften, of van uw woorden, zo moet ik het zeggen, verspreidt licht. Dat is ook zoiets moois. De opening van uw woorden verspreidt licht. En als je dat zo leest, dan zou je dat kunnen opvatten van, nou ja, je doet dan letterlijk de schriften open, zodat je de woorden opent, weet je wel. Maar het gaat in dat hoofdstuk niet eens, of in dat vers, Psalm 119, vers 130 is dat. Daar gaat het niet eens alleen maar over dat openen, de daad van openen. Nee, het gaat om de opening. Het is dus eigenlijk de opening van de woorden verspreidt licht. En die opening, dat woord dat daar gebruikt wordt door de psalmist, dat wordt in het Oude Testament ook wel weergegeven als het woordje deur. Dus je moet deur de deur. Door de deur heen. Hè? Dus je doet de deur open van de woorden van God. En als het dan gaat over de deur die geopend wordt, dan kun je ook weer denken aan de persoon van de Heer Jezus Christus, die zelf ook gezegd heeft, ik ben de deur. Ja, oké, de deur der schapen, maar hij is de deur. Hij is dus zelf de ingang. En de schriften of de woorden van God, die hebben iets te maken met de deur. En als je die deur ingaat, dan weet je niet wat je ziet. Ja, licht. Maar dan is het een en al verwondering. Dan kun je met de emmersgangers zeggen van ja, mijn hart is brandend in mij. Toen die deur van de schriften, van de woorden van God, open gingen. Hier is dat ook het geval. Hier gebeurt dat ook. Paulus opende de schriften, zo staat er in vers 3, en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Nou, als hij dan uit Berea weggaat, Paulus en Silas, dan komen ze, of uit Thessalonica, sorry, dan komen ze aan in Berea. En daar staat ook iets met betrekking tot de schriften in het 11e vers. En dat is dit: deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Ja, en dat is wat anders. Dat is een heel andere situatie. Paulus die de schriften opent, ja, er wordt altijd op een verschillende manier op gereageerd. Nou, hier is dat wel heel duidelijk, het verschil tussen de Thessalonicenzen en de Bereërs. En dan is het ook wel weer mooi dat juist de Thessalonicenzen een brief krijgen, twee brieven zelfs, en de Bereërs helemaal niks. Maar die hadden veel meer met de schriften. Die wisten al van, ja, die schriften, daar gaat het eigenlijk om. De Thessalonicenzen moesten daar nog wat duidelijker bij bepaald worden, blijkbaar. Over dat spreken vanuit de schriften, als u zit toch in Handelingen, als je een klein beetje verder bladert naar Handelingen 26, dan zitten we in de periode waarin Paulus inmiddels een gevangene is geworden. Handelingen 26, en dan moet hij zich ook verantwoorden, hè, voor stadhouders en koningen. Nou, hier in hoofdstuk 26, dan staat hij voor koning Agrippa. En dan staat er in de 22e vers: door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot, en zeg ik niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou, namelijk dat de Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding uit de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. Dus Paulus die staat daar en dan zegt hij duidelijk wat hij zegt, wat zijn verkondiging is. En die verkondiging, zo beschrijft hij dat, is niets anders, zegt hij aan het eind van vers 22, is niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou. Dus die prediking van Paulus, overal waar je leest in Handelingen dat hij de schriften opende, dat hij sprak vanuit de schriften en al dat soort zaken, dat bevestigt hij hier ook nog eens een keer: ik heb het over niets anders gehad. Dus waar heeft hij het niet over gehad? Nou, over datgene wat buiten die schriften viel. En dan gaat het hier natuurlijk om de schriften zoals die er op dat moment waren. En dan hebben we het in grote lijnen, hebben we het eigenlijk over wat wij noemen het Oude Testament. Of wat anderen wel noemen het eerste deel van de Bijbel. Eigenlijk een betere omschrijving. Daar hebben we het dan over. Paulus die verkondigde dat en hij verkondigde werkelijk niets anders dan de schriften. Pas aan het einde van die handelingentijd, ga je ontdekken dat Paulus dingen anders gaat verkondigen en dat hij ook daadwerkelijk andere dingen verkondigt, die nog nooit in de Bijbel bekend zijn geweest en bekend zijn gemaakt. Zoals je deel mag hebben aan het ene lichaam van Christus, zoals je met Christus opgewekt bent in nieuw leven, dat samen met hem, en zoals je met Christus, samen met hem, met Christus, in de hemel gezet bent, helemaal onlosmakelijk verbonden aan Christus. Dat heeft nog nooit in de Bijbel gestaan. Maar hier was dat nog niet zover, dat verkondigde hij niet. Nee, hij verkondigde hier wat de profeten en de schriften, de profeten en Mozes gezegd hebben. In hoofdstuk 28 heb je ook nog even zoiets. Hoofdstuk 28, vers 23, dan is Paulus inmiddels in Rome aangekomen. En dan maakt hij een afspraak met de Joodse gemeenschap en de leiders daarvan, die komen naar hem toe. Vers 23 staat, nadat ze voor hem een dag hadden vastgesteld, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. En hij legde het koninkrijk van God aan hen uit, getuigde ervan en hij probeerde hen van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus. Dus daar was hij gewoon de hele dag mee bezig, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ook zo'n omschrijving, zo'n vers waarvan je denkt van, ja, daar had ik ook wel weer bij willen zijn, om dat te horen. Wat heeft die man allemaal wel niet te vertellen gehad? Hij deed het allemaal vanuit de schriften. En dan eindigt dit hoofdstuk met de woorden in vers 30 en 31, dat hij 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning bleef, maar wel als een gevangene. En dat hij, vers 31, predikte het koninkrijk van God en onderwijs gaf over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. En dat laatste vers, dat omschrijft wat hij in die 2 jaar daar deed. En wat was dat? Nou, het koninkrijk van God prediken. En anderzijds, maar dat ligt in het verlengde daarvan, het onderwijs geven over de Heer Jezus Christus. En als Paulus nou zegt, of als er van hem gezegd wordt van dat hij spreekt vanuit de Christus en vanuit de schriften en de Christus aankondigt en verkondigt, of als er staat dat hij niets anders gezegd heeft dan spreken wat Mozes en de profeten gezegd hebben, dan is dat voor ons duidelijk, want dan gaan we naar Mozes en de profeten en dan kunnen we zien wat Paulus verkondigde. Maar hier staat dat hij, en dat heeft hem op die 2 jaar dus betrekking, dat hij het koninkrijk van God predikte en dat hij onderwijs gaf over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. Als je je dan afvraagt van wat heeft die man dan toen verkondigd? Want nu staat er opeens niet meer zo specifiek bij dat het over Mozes en de profeten gaat of over de schrift in het algeheel. Nee, er staat hier alleen maar hij gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus. Wat is er voor onderwijs geweest? Hoe zouden we daar nou ooit achter kunnen komen? Want we waren er niet bij. Nee, wij waren er niet bij. Maar Paulus heeft in die tijd, heeft hij wel geschreven aan de Efeziërs en de Colossenzen, aan Filemon, heeft hij geschreven hoe de dingen in elkaar zitten. En de Filippenzen heeft hij in de latere periode van die 2 jaar nog geschreven. Dus als je wil weten, wat was nou het onderwijs aangaande de Heer Jezus Christus? Dan kun je dat vinden in de brieven die hij op dat moment geschreven heeft. Heel simpel is het eigenlijk. En ja, die brieven die vinden wij ook gewoon terug. En dan lezen we inderdaad over een hemelse positie. Een positie van de Zoon van God boven al wat is. En dat wij als gelovigen daar deel aan hebben gekregen. Ja, wat dat betreft zitten die schriften natuurlijk op een geweldige manier in elkaar. Dan kun je zeggen van ja, maar goed, er staat hier ook, hij predikte het koninkrijk van God. Klopt. En dan kun je ook afvragen, wat predikte hij dan over dat koninkrijk van God? Nou, dan moet je dat, ik zou haar zeggen voor de grap, maar dat is geen grap. Het is heel, heel serieus. Maar dan moet je dat gewoon in bijvoorbeeld de Efezebrief en de Colossensebrief opzoeken. In Colossense, daar staat het ook simpelweg dat wij overgezet zijn vanuit de macht van de duisternis in het koninkrijk, daar heb je het, van de Zoon, ik ga al omhoog met mijn hand, het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dat is Christus, en dat is het koninkrijk dat zich daar bevindt waar de koning is. Dus Paulus predikt inderdaad het koninkrijk van God. Niet meer als een koninkrijk dat aanstaande is om op aarde te verschijnen en de wederkomst van Christus daaraan voorafgaand. Nee, hij predikt het koninkrijk dat boven is in de hemel waar Christus is. En ja, dat zijn eigenlijk geweldige dingen, geweldige lijnen die je zo kunt vinden. Wat die Thessalonicenzen betreft trouwens, Paulus die gaat daar weg. Hè? En dan gaat hij naar Berea. En ik heb dat nog uitgezocht, dat, daar zit ongeveer 73 kilometer afstand tussen. Nou is dat voor ons een stuk minder. Hè? Ik heb vanmorgen al heel wat meer dan bijna drie keer zoveel heb ik gereden. Dus ja, wij hebben een auto. Maar ik meen dat Paulus dat niet had, dat hij geen auto had. Nee, maar dat moest allemaal te voet of per schip of per kar of wat dan ook. Hè? Maar goed, hij gaat 73 kilometer verderop naar Berea. En daar gaat hij dan verkondigen. En zoals we gezien hebben, naar aanleiding van die verkondiging in Thessalonica komen de Joden hem notabene nog achterna en die gaan ook die 73 kilometers nog afleggen om daar in Berea nog een keertje rotzooi te schoppen. He, dus ja, het was, ja het was, er was hun wel wat om te doen, zeg maar. Hij komt daar in Berea aan en nou ja, die woorden die zijn voor ons wel bekend. Hè? Deze waren edeler van gezindheid. Zo staat er, en zij onderzochten met grote bereidwilligheid het woord en ze onderzochten dagelijks de schriften om te zien of het zo was. Edeler van gezindheid staat er over de Bereërs. En edeler van gezindheid, dat is de vertaling van een woord eugenes. Dat is ook de vrouwen- of meisjesnaam, Eugenie, ken je wel. En dat betekent welgeboren of goed geboren. En hier wordt dat dan weergegeven hè, met het woordje edeler van gezindheid. Nou ja, dat ze een andere gezindheid hadden, dat is wel duidelijk. Ik wil nog heel even over die schriften verder gaan. Even met u bladeren naar Johannes, het Johannes-evangelie. Want die schriften die zijn natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Als Paulus veel later nog de brieven aan de Korintiërs schrijft, dan zegt hij ook dat hij het woord verkondigd heeft, dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften, zegt hij dan, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag en dan weer overeenkomstig de schriften. En de prediking van Paulus, ook in Korinthe nog steeds, was overeenkomstig de schriften. Nou, in Johannes 5, dan zegt de Heer Jezus zelf iets hè, over die schriften. Hij doet dat in een gesprek met de Joden. En onder de Joden bevonden zich altijd Joden die ongehoorzaam waren. Dat zie je eigenlijk door het hele evangelie, ook van Johannes, zie je dat wel terug. En in Johannes 5, nou is hij dan aan het spreken en daar staat dan op een zeker moment in het 39ste vers. En dat spreekt de Heer uit tot de Joden, zoals ze dan in het algemeen hier genoemd worden. En daar staat in vers 39, u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Nou, je zou hier even een punt kunnen zetten. En we kunnen er ook even een punt van maken, want u onderzoekt de schriften, want u denkt daarin eeuwig leven te hebben. En waarin is dat? Nou, dat is eigenlijk hier het onderzoeken van de schriften. Dus zij dachten dat als wij maar zoveel mogelijk de schriften onderzoeken en bezig zijn met dat onderzoeken, dan krijgen we eeuwig leven. En de Heer die bevestigt dat hier, hè, dat zij op die manier met de schriften bezig zijn. Hij zegt van ja, jullie doen dat, onderzoeken de schriften. Want je denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En nou komt de Heer Jezus op het punt waar hij zijn wil, want dan zegt hij, en die zijn het die van mij getuigen. Dus je mag die schriften wel onderzoeken, zegt de Heer eigenlijk, maar het komt erop neer dat je degene moet ontmoeten over wie de schriften gaan en over wie de schriften spreken. En dat is Christus. He, dus u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben en die zijn het die van mij getuigen. En dan zegt de Heer Jezus iets heel verdrietigs, want dan zegt hij, en toch wilt u niet tot mij komen opdat u leven hebt. Dus daar had je deze Joodse mensen en dit waren ook Joden die ongehoorzaam waren, dat blijkt wel. Want ze waren bezig met de schriften en herkenden de persoon waarover de schriften gaan niet. En dan zegt de Heer Jezus dat ook. En toch willen jullie niet tot mij komen om leven te hebben. Dus als we dit wel positief zien, van de positieve kant bekijken, dan kun je zeggen, als je de schriften onderzoekt, dan ontdek je dat die over Christus gaan. En omdat ze over Christus gaan, wil je ook als mens tot Christus gaan en hem aannemen, hem erkennen als de Zoon van God, die God aan jou, voor jou gegeven heeft. En dat is ja, wat hier zo in naar voren komt. In vers 45 van dit vers, daar staat, denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Die u aanklaagt is Mozes. Op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn schriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Waarmee de Heer Jezus ook laat zien dat hij in het verlengde ligt van de bediening van Mozes en alles wat Mozes bekendgemaakt heeft en wat Mozes in zijn schriften heeft geschreven. Ja, en dan zegt hij, als je mijn schriften niet, of als je Mozes schriften niet gelooft, hoe zul je dan mijn woorden geloven? Dan is het eigenlijk een verloren zaak. Dan schieten we helemaal niet meer op. Als het gaat over Mozes, dan kun je hier natuurlijk denken aan de persoon Mozes. Maar waarschijnlijk moeten we hier denken aan de eerste 5 Bijbelboeken van de Bijbel. Want die worden ook Mozes genoemd, ze worden ook wel wet genoemd. En ik denk dat we daaraan denken moeten. En ik heb, wat Mozes betreft, want dan gaat het dus over die eerste 5 Bijbelboeken, de Torah, hè, de wetlezing of de onderwijzing. Dan ontdek je dat in de Torah heel wat geschiedenissen zijn, personen zijn, gebeurtenissen zijn, zelfs dieren zijn, die verwijzen naar de Heer Jezus Christus. Dat is eigenlijk prachtig om te lezen. Het begint meteen al met Adam, verwijst naar Christus. We hebben het later in de Bijbel, hebben het over de laatste Adam en de tweede mens. Nog eerder staat er dat God sprak, er zij licht. Ja, eeuwen later is de Heer Jezus op aarde en dan noemt hij zich het licht van de wereld. Hij is het licht. En zo staat die Torah, die staat werkelijk vol met allerlei van dat soort beelden. Je kunt aan Noach denken. Noach is ook een beeld van Christus. De Heer Jezus zegt dat ook zelf. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Dus die dagen van Noach zijn een voorbeeld. Je kunt denken aan Melchizedek. Dan zit je nog steeds gewoon in het boek Genesis. Hè? Melchizedek, die waarschijnlijk een verschijning is van de Zoon van God zelf, die aan Abraham verscheen en voor wie Abraham knielde. Je kunt denken aan Genesis 22, het plaatsvervangende offer dat Abraham bracht in plaats van zijn zoon Isaac. Op Moria, notabene, de plek waar later de tempel gebouwd zou worden en nog weer later de Heer Jezus Christus gekruisigd zou worden, het gebergte Moria. Er wordt gesproken ook in het boek Genesis over die geboorte van Benjamin. Nou, Benjamin werd geboren, maar zijn moeder die noemde hem eerst Ben-Oni. Zoon van mijn smart, zoon van mijn ellende. Daar kan ik me iets bij voorstellen, want ze stierf ook meteen op dat moment. Ben-Oni. Dat is de enige keer dat je die naam in de Bijbel tegenkomt. Want zijn vader, die zegt meteen, nee, Benjamin. Moet je nagaan. Dan sterft je vrouw En je zoon wordt geboren en jij noemt die zoon, zoon van de rechterhand, maar ook zoon van mijn geluk. Ja, dat is wat. Maar goed, als we dit christocentrisch lezen, dan zien we opeens de man van smarten, de man van ellende, en aan de andere kant de man die aan de rechterhand van God zit. En daartussenin bevinden zich de dood en de opstanding. En ja, zo word je op een prachtige manier ook weer bepaald bij de Heer Jezus Christus. En zo gaat dat ja, in de hele Tora door. In het boek Numeri lezen we over de koperen slang. En dat de Heer zegt van nou, het volk hoeft maar te kijken naar die koperen slang en ze zullen genezen zijn van de plaag die er op dat moment gaande was. En zo gebeurt het ook. En de Heer Jezus zegt het later ook in Johannes 3 tegen Nicodemus. Zoals de slang verhoogd werd in de woestijn, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En wie naar hem opziet, is behouden. Klaar ben je. Het gaat steeds weer om Christus, hè, in alles. En zo noemt Mozes zelf, nog in het boek Deuteronomium, noemt hij de profeet die de Heere zal doen opstaan. Een profeet zoals ik ben, zegt hij dan. En dan verwijst hij natuurlijk naar zijn eigen profeetschap. Maar wij denken dan meteen van, oh, wacht even, de ik ben. De Heer Jezus Christus, of de ik ben die zich in de Heer Jezus Christus bekend maakt. Ik zou haar zeggen enzovoort, enzovoort. U zit nog in Johannes, hè? Als je even twee hoofdstukken verder bladert naar Johannes 7, dan staat er ook iets opmerkelijks. Vanaf vers 10 vinden we daar dat de Heer Jezus het Loofhuttenfeest bezoekt. En dan, hij doet dat in het verborgene eerst. En op een zeker moment dan maakt hij zich bekend. En dan predikt hij. Er staat in vers 14, toen het feest al half voorbij was, ging Jezus naar de tempel en hij gaf onderwijs. Nou, dan kun je afvragen, wat voor onderwijs zou dat geweest zijn? Nou, het antwoord vinden we in vers 15. De Joden verwonderden zich en zeiden, hoe kent hij de schriften zonder daarin onderwezen te zijn? Hoe kent hij de schriften zonder daarin onderwezen te zijn? Dat zeggen ze dus over de Heer Jezus. Hoe is het mogelijk dat deze man uit Nazareth de schriften kent en hij had er niet eens voor doorgeleerd. Nee, dat is wat. En wij kunnen daar een antwoord op geven. Toch? Ja. Want wat zegt Petrus, wat schrijft Petrus? Petrus die schrijft in zijn eerste brief dat het de geest van Christus was die in de profeten vooraf getuigde over de dood, over het lijden en over de heerlijkheid die over de Christus zou komen. Dus het was de geest van Christus die vooraf in de profeten getuigde. En de geest van Christus, dat houdt in dat Christus dus zelf betrokken is geweest bij de inspiratie van de oudtestamentische profeten. Dus al die geschiedenissen, ik heb net dat rijtje opgenoemd, van Licht, Adam, Noach, Melchizedek, het plaatsvervangende offer, Benoni, Benjamin, ga zo maar door. Het zijn uiteindelijk allemaal profetische geschiedenissen geworden, waarin Christus centraal staat, maar die ook Christus zelf door zijn geest heeft bekendgemaakt. Het bekendmaken van het woord van God zijn we ons misschien niet altijd zo bewust, maar dat verloopt via Christus. Dat kun je heel mooi zien in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Dat begint ook met die woorden, de openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft. Dus God geeft aan Jezus Christus en vervolgens dan wordt dat doorgegeven, in dit geval via een engel aan Johannes en komt het terecht bij de dienstknechten van de Heer. En die dienstknechten, dat zijn de profeten. Zo begint Openbaring 1 vers 1. En ja, dat zien we eigenlijk in de hele schrift terug. Als God iets bekend maakt, doet hij dat in Christus. En het is dus de geest van Christus die vooraf getuigde over het lijden en de heerlijkheid die over de Zoon zou komen. En ja, weet je, als je daarover nadenkt, hè, dan is dat meteen, tenminste ik vind dat dan meteen ook wel iets wat bijna, of misschien wel helemaal niet, te begrijpen is. Hè, dat het de geest van Christus is geweest. En ik vind altijd, ja, als meesprekende voorbeeld, hè, vind ik die woorden uit Psalm 22. Die ken je allemaal wel uit je hoofd. Hè? Ja, die ken je uit je hoofd, Rob, echt. Psalm 22 begint immers met: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als ik u zou vragen van waar staat dat, dan ga je meteen naar het Nieuwe Testament toe en dan zoek je de kruisiging van de Heer Jezus op en dan zoek je op waar hij die woorden heeft uitgesproken. Maar dat was al in Psalm 22 uitgesproken door de Heer. 1000 jaar voordat hij op aarde was. En vanaf dat moment, maar eigenlijk al veel eerder natuurlijk, maar heeft de Heer Jezus Christus dus zijn eigen dood voorzegd en alles wat daarmee samenhing en dat hij dit zou zeggen, dat is door de geest van Christus bekendgemaakt. In dit geval via de persoon van David. En dan maakt de Heer Jezus Christus, zijn geest, maakt dat dus bekend. En 1000 jaar lang, vanaf dat moment, heeft hij gewoon geweten. Ja, natuurlijk heeft hij dat geweten, want hij is Gods zoon. Maar dat hij zelf uiteindelijk die woorden zou uitspreken. En dat zijn, ja, dingen die kunnen wij niet helemaal bevatten, denk ik dan. Want zo staan er zoveel dingen in het Oude Testament, waarvan je, ja, eigenlijk wel weet, het is Christus die dat bekendgemaakt heeft. Er wordt in Openbaring ook over de Heer Jezus gesproken als over het lam dat geslacht is vanaf de grondlegging der wereld. Het stond allemaal al vast wat er zou gaan gebeuren. En het helpt ons enorm om dat te weten, hè, en om dat ook te zien. Dus ja, dat hele Oude Testament en als wij in Handelingen 17, laten we nog even teruggaan naar Handelingen 17. Als wij daar lezen over het gesprek, hè, dat Paulus aangaat vanuit de schriften, Handelingen 17 vers 2, aan het einde. En dat hij de schriften, staat er in vers 3, voor hen opende en uiteenzette, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze Jezus, en dan verwijst hij terug naar de gebeurtenissen die in Jeruzalem gebeurd zijn, dat die Jezus de Christus is die ik u verkondig. Nou, het gaat daarbij dus om Christus. En wij kunnen nu zeggen, wij hebben aardig wat meer schriften, want wij hebben dat Nieuwe Testament erbij gekregen, tot en met de geschriften van Paulus aan toe. Die worden ook schriften genoemd door Petrus in zijn tweede brief. Die schriften, ja, daar staat Christus in centraal. En die schriften die worden door dezelfde Paulus weer verkondigd als hij dan in Berea komt. En wil ik nog even naar dat 11e vers toe. Want ja, weet je, wij hebben het er wel eens zo onderling over. Hè, van ja, dat je eigenlijk als gelovige een Bereër moet zijn. Nou, dat heeft dus hiermee te maken. Hè, wat hier staat. Er staat namelijk, vers 11, die waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica. Dus dat staat tegenover de Joden die ongehoorzaam waren in Thessalonica, die groep. En hier gaat het over de groep van Joden die edeler waren van gezindheid dan die in Thessalonica waren. Want, staat er dan, zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Dus al wat Paulus verkondigde dat vanuit de schriften. In die tijd zitten we nog hier in Handelingen 17. En vandaar dat die Bereërs, dat die ook dagelijks de schriften nagingen om te kijken of het zo was. Ja, wat Paulus daar zegt, is dat eigenlijk wel zo? En zo hebben ze dus die schriften er steeds bijgepakt, dagelijks, hè. Tot de volgende Sabbat weer, weet je, en dan konden ze er weer verder over praten. Dagelijks gingen ze de schriften na van, klopt het wel wat Paulus zegt? En het eerste wat er van hen gezegd wordt hier in vers 11 is dat zij het woord ontvingen met grote bereidwilligheid. En dat woord bereidwilligheid, Dat betekent dat je een enorme, sterke en positieve passie hebt in je gedachten. Het is een beetje apart uitgedrukt, dat weet ik. Maar het gaat om een hele sterke emotie waarmee je luistert naar wat er gezegd wordt. En daarom staat het er zo van, zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid. Mensen waren positief gestemd. Als je naar een samenkomst toe gaat en je zegt van tevoren al van, nou, ik heb totaal geen bal zin in. En dan zit ik daar weer, weet je wel. Mijn kostbare tijd. Dan wordt het ook nooit wat. Nou, het kan ook zijn dat je dan achteraf zegt van, nou, het is me alles meegevallen. Dat kan natuurlijk ook. Maar nee, die positieve gezindheid, dat is eigenlijk wel heel mooi waarmee zij het woord van God ontvangen. Maar daarmee zijn ze er nog niet. Daarmee wil het niet zeggen dat ze ook inderdaad geloven wat Paulus zegt. Dus die grote bereidwilligheid heeft niet zozeer te maken met geloven dat het waar is wat deze apostel verteld heeft. Nee, het heeft meer te maken met dat ze hun hart hebben opengezet, dat het woord naar binnen komt. Maar de klap die erop gegeven moet worden, dat is dat zij de schriften gingen onderzoeken. En toen zagen ze in de schriften van, nou, hoe is het mogelijk? Hij heeft gelijk. Ik kan er niet omheen, het staat er inderdaad. En die schriften spreken van Christus en van zijn dood en opstanding met name. Het kan niet anders. Dus zij zoeken die schriften na om te zien of die dingen zo zijn. Nou, ik zei al, wij hebben aardig wat meer schriften dan dat zij tot hun beschikking hebben. Het moest nog geschreven worden. Handelingen werd nog geschreven op dit moment. En er moest nog heel wat geschreven worden. Alle brieven van Paulus moesten nog geschreven worden. Want ja, Thessalonica, die gemeente die hij bezoekt, daar schrijft hij die twee brieven aan. Want dat zijn zijn eerste brieven. Dus al die brieven moeten nog geschreven worden op dit moment. En dat is ook allemaal gebeurd. En ook de latere brieven van Paulus zijn geschreven. En zo hebben we het hele gebeuren compleet. En wij kunnen over Paulus heel veel zeggen, maar het is belangrijk dat als je het hoort, dat je de schriften, en dat is nu de hele Bijbel, nagaat of het ook zo is. Want je wordt overtuigd door de schriften en nergens anders door. En die schriften, ja, die zijn de openbaring van de Heer Jezus Christus, die door zijn geest bekendgemaakt wordt. Ik sluit af met een woord uit Jeremia, want ja, dat is ook het mooie van de schrift, dat je overal vind je woorden die een bepaalde betekenis en soms ook een bepaalde universele betekenis hebben. Er staat in Jeremia 15, vers 16, er staat, uw woorden werden gevonden. Want u ziet al dat het woord, dat dat vers begint met zodra, Jeremia 15, vers 16. Zodra, maar het staat schuin, dus dat staat er niet. Dus het begint met uw woorden. En de opening van uw woorden verspreidt licht. En hier, uw woorden werden gevonden, zegt Jeremia, en ik at ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want uw naam is over mij uitgeroepen, Heere, God van de legermachten. Dus uw woorden werden gevonden, schrijft Jeremia. Dat is mooi, toch? De woorden werden gevonden. En dit, hiermee verwijst Jeremia specifiek naar een geschiedenis onder koning Josia. Die heeft ook nog het Pascha gevierd. Dat er op een gegeven moment komt er een priester, Hilkia, die komt naar hem toe en die zegt tegen Josia, ik heb het wetboek van de Heer gevonden. Ik heb het wetboek van de Heer gevonden. Nou, en dan is Josia daar helemaal positief over en die wil alles doen wat er in dat wetboek beschreven staat. Hè? Dat weet je dan. Maar dat is het moment dat Hilkia zegt, ik heb het wetboek van de Heer gevonden. Dat is het moment waar Jeremia hiernaar verwijst. Uw woorden werden gevonden en ik at ze op. Het is misschien wel handig om te weten dat Jeremia is de zoon van Hilkia. Dat is wel goede extra info natuurlijk. Dus hij is de zoon van Hilkia. En hij heeft in die zin van nabij meegemaakt wat er ging gebeuren. En over Jeremia wordt ook in die geschiedenis van Josia nog geschreven, dat hij ook nog een lied heeft geschreven, een klaaglied. Daar kennen we hem ook van natuurlijk. Maar dat is die Jeremia. En ja, er staat dan: uw woorden werden gevonden en ik at ze op. En ik weet niet hoe dat met u gaat, maar als u het eten dat u krijgt niet vertrouwt, eet je het niet op. Tenminste, dat is niet handig. Ik heb een keer op de radio gehoord van een man, dat was een paddenstoelen-expert over eetbare en niet eetbare paddenstoelen. En die zei van, ja, je moet ze gewoon even proeven. En dan weet je het, ja. Dus die verslaggever die zegt van, ja, goed, dan ben ik er geweest als het te giftig is. Maar die man die zegt van, nee, ik zeg, je moet het proeven. Je moet het niet eten. Dus je kunt een giftige paddenstoel, heel gevaarlijk wat ik nu ga zeggen natuurlijk. Maar dat zei die man hoor. Dat zeg ik niet, dat zei die man. Hij zegt van, die kun je gewoon proeven met de lippen en de tong. Kun je even proeven en als dat niet goed is, dan moet je hem gewoon niet eten. Dan is die giftig. Maar je moet hem dus niet gelijk naar binnen werken als een bitterbal en dan denken van, ah. Want dan is het te laat. Hè? Maar hier staat dat die woorden gevonden werden en dat Jeremia zegt, ik at ze op. Dus dat betekent dat Jeremia het vertrouwde. En dat is maar goed ook. Want wij kunnen het woord en de woorden van God, kunnen wij voor de volle 100% vertrouwen. Dus ik zou zeggen, broeders en zusters, eet smakelijk. Tot zover. We gaan met elkaar de Heere ook danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken dat we zo in alle vrijmoedigheid tot u mogen gaan. Heere, dat de weg naar u toe altijd open is en dat we ook inderdaad in vrijmoedigheid en in één geest tot u als onze Vader mogen komen. Dank u wel, Heere, voor uw woord. We danken u, Heer, dat we daardoor zo opgebouwd mogen worden, Heer, in ons geloof. En dat we uw woord ook daadwerkelijk mogen vertrouwen en aanvaarden. Heer, en het ook gehoorzamen. Gehoorzamen datgene wat er staat. En Vader, dank u wel dat u ons daarin helpt, dat u ons daarin leidt. Heer, en dat u, uw woord, daarin ook het eikpunt is en de maatstaf is waaraan we ons mogen houden. Dank u wel, Heere, dat we door dat woord telkens weer bij onze Heer Jezus Christus bepaald worden. Heer, en dan vervult ons dat ook met dankbaarheid, Heere, omdat we weten wat hij voor ons gedaan heeft, dat hij in deze wereld kwam en natuurlijk, hij kwam in de wereld voor uw volk in de eerste plaats. Maar Heere, wat is het geweldig, wat een uitwerking die komst in de wereld ook gehad heeft, ook voor ons. En Vader, daar willen we u voor danken. Dank u wel dat we zo met elkaar deze morgen hier samen mogen zijn. En dank Heere dat u ook als we weer uit elkaar gaan, dat u met ieder van ons meegaat. U bent erbij, u zorgt voor ons en u leidt ons in het leven. We danken u daarvoor, Heere, uit genade. Amen.